Ja, goedenavond allemaal.
Goedenavond.
Hartelijk welkom allemaal. Op de eerste, allereerste avond van mijn studie hier in de Reinsark. Jullie kennen me wel, de meeste denk ik, hè? Dirk-Jan. Ik ben sinds 2004 bezig met het geven van onderwijs. En in 2009, nadat ik heel veel thematisch onderwijs had gegeven over een avond over de Heilige Geest, een avond over de enzovoort, de Vader en een avond over het kruis. Toen dacht ik wil het anders aanpakken. Toen heb ik de Bijbel Plus uitgevonden, zo noem ik dat. Dus dat is een vers voor vers doorloping van een heel Bijbelboek. En ik begon met een Romeinenbrief. Nou, inmiddels is daar een boekje van verschenen. Daar ben ik 2 jaar mee bezig geweest met een groep van ongeveer 25 man. Dus dat was in Harderwijk. En daaruit voort zijn hele mooie dingen gekomen. Een paar mensen zijn echt tot levend geloof gekomen. Die kwamen uit de kerk. Op de cursus. En toen we bij hoofdstuk 3 aangekomen waren over de rechtvaardiging door het geloof in de Heer Jezus. Toen ging de hele wereld voor ze open. En een van die jonge mannen die daar toen was, die heeft al zijn vrienden gelijk opgegeven voor de Alfa-cursus. Zonder dat ze dat eigenlijk zelf wisten of wilden. Maar ze zijn toch gegaan. Maar in ieder geval, die jongen heeft dus zijn vrienden opgegeven op de Bijbel, of op de Alfa-cursus toen. En die zijn ook tot het geloof gekomen. En nu is er in Putten, waar ze wonen, echt een geweldig initiatief ontstaan. Waar gelovigen uit verschillende kerken bij elkaar komen, elke maand. In Café Friends, heet dat. Om daar de genade van de Heer Jezus te verkondigen. Dus allemaal uit deze cursus. Omdat Gods woord zo krachtig is. Nou, dat jaar daarna, toen was die groep heel enthousiast en toen gingen we verder met Hebreeën. Nou, jullie kennen wel de Hebreeënbrief een beetje, vorige week nog iets over gehoord. De Heer Jezus die de telos, de voleinding is, zo heet dat, de vervulling, de voleinding van het complete Jodendom. Hij is verheven boven alle beelden en schaduwen in het Oude Testament. En ook daar waren weer 22, 23 mensen. 2 jaar over gedaan. En daar is dus dit boek uit voortgekomen. Toen kregen we 1 Korinthe. Ontspoord heb ik het genoemd. Als je tot geloof komt in de Heer Jezus, dan moet je eigenlijk dus naar de Hebreeënbrief. Over hem gaan we vanavond ook doen. Want het moet echt over hem gaan. Hè? Over hem alleen. En anders heb je echt niks. Maar dan moet je dus in de school van God. En dat is 1 Korinthe. Wijsheid. Nou, dat was een hele moeilijke cursus. Want je krijgt te maken met allemaal verschillende visies op al die thema's. Vrouwen in de gemeente, hè? Nou, ga er maar aan staan, hoor. Of de gaven van de geest. Eigenlijk zeg ik liever gaven van genade. Maar goed. En toen kwam het grootste project, dat is Openbaring. Het is ook de dikste van allemaal. En daar zijn we 3 jaar geleden mee begonnen. Bijna 3 jaar mee bezig geweest. En dat was nog moeilijker dan 1 Korinthe. Maar wel echt heel mooi om te doen. Dat was een heel klein groepje. We begonnen met 30 man. Iedereen dacht, yes, Openbaring, spektakel. Maar ja, die kon niet en die had het te druk. En toen bleef ik uiteindelijk met 11 mensen over. Maar die bleven wel elke keer komen. Nou, dan heb ik nog 2 boekjes over het Oude Testament met een groep gedaan. Dus elk boek van het Oude Testament behandeld. Per avond 1 boek. Dus hoeveel avonden ben ik toen bezig geweest?
36.
38. Fout, u mag niet meer komen. Nee, grapje. U zei 66.
Dat is de hele Bijbel.
Ja. Nee, hoeveel boeken heeft het Oude Testament? Ja, Roy die krijgt een sterretje achter zijn naam. Dus je heeft dan 1 plusje. En als je een plusje achter je naam hebt, 3 plusjes.
4 boeken.
Ja. 5, hè? Eigenlijk. 5. Dus de Bijbel heeft eigenlijk 60 boeken. Wist u dat? 70 boeken. 70. Ja. En dit is een heel bijzonder boekje. Een jaar of 8 geleden ben ik heel diep terecht geraakt in het charismatische denken. En dat zorgde voor heel veel problemen. Toen ben ik bij een bekende broeder van jullie allemaal terechtgekomen. Ik zal hem maar zijn naam niet noemen. En die heeft mij daar op een hele liefdevolle wijze een beetje uit geleid. Dat was toevallig jouw vader trouwens. Maar, en dat heeft een enorme strijd gekost. Ontzettend veel verwarring. En nadat dat allemaal gebeurd was, heb ik dus de invasie van een andere geest op mijn website gezet. En ik krijg er heel veel reacties op. Bijna elke maand wel. Iemand zegt van, tjonge. Dus vanavond zijn jullie hier bijeen om 2 Timotheus te behandelen. En ik geloof dat er een tijd is waarin wij nu leven, die zo ontzettend moeilijk is, dat wij deze boodschap van 2 Timotheus echt ter harte moeten nemen. We zullen vanavond niet verder komen dan 3 versen maar. De eerste 3 versen. Maar het zal heel bijzonder zijn, denk ik. Maar eerst wil ik iets zingen. Dit lied. Kun je het allemaal zien of niet? Helemaal achterin ook. 249. Heer, wat een voorrecht. En er staat er in het lied ook. Even kijken. Want uw woord maakt uw wegen bekend. Hè? En het laatste is, als uw kerk die waarachtig wil zijn. En daar gaat het in deze brief om. Waarachtig discipel. Ja, zullen we het doen? Volgende lied, oké, geen stop. Zo, 379. Het gaat tijdens deze avonden om de heerlijkheid van de Heer Jezus. En om het kennen van zijn naam, van wie hij is. En daarom dit lied, Heerlijk is uw naam. 379, als ik het uit mijn hoofd goed heb. Ja, die kennen we wel toch? Nou, ik wil je voorgaan in gebed. En dan gaan we beginnen. Ja? Trouwe Vader in de hemel, Heer Jezus. Dank u wel dat we dit mogen zingen. Dat u waardig bent, Heer. Dat u heilig bent, Heer Jezus. Vader, en we willen vanavond beginnen met een Bijbelstudie. Maar ja, bovenal om vanuit uw woord te leren wie u bent. En wat u van ons vraagt, Heer Jezus. In deze tijd waarin wij nu leven, waar zoveel op ons afkomt. Juist ook binnen de gemeente, binnen de kerk, binnen de beweging, de evangelische beweging. Heer, dan is het best lastig om koers te houden soms. Om het zicht te houden op wie u bent. Vader, daarom bidden we uw onmisbare zegen af voor deze avond. Open onze ogen voor wat er staat geschreven. Heer, en geef ons dat we dat wat we lezen ook in de praktijk mogen brengen in ons dagelijks leven. In Jezus' naam. Amen. Amen. Nou, ik wil eerst een stukje lezen uit 2 Timotheus. Eerste hoofdstuk. En dan wat inleidende opmerkingen daarover maken. 2 Timotheus 1. Ik lees uit de Telos-vertaling. Paulus, apostel van Christus Jezus door de wil van God, naar de belofte van het leven dat in Christus Jezus is. Aan Timotheus, mijn geliefd kind, genade, barmhartigheid, vrede van God de Vader en van Christus Jezus onze Heer. Ik dank God die ik van mijn voorouders af met een rein geweten dien, zoals ik je onophoudelijk in mijn gebeden in herinnering houd, nacht en dag. Verlangend je te zien als ik mij je tranen herinner. Opdat ik met blijdschap vervuld wordt. Tot zover vanavond. Ik denk dat we niet verder komen dan de eerste drie versen. Ik zei het al. Maar ik doe altijd de studie als volgt. Elk vers dat ik behandel wordt in drie vertalingen geprojecteerd, zodat je ook verschillende vertalingen kunt zien. De bovenste is de Taylor-vertaling, die ik dus gebruik. De middelste is de nieuwe Bijbel, of sorry, de NBG uit 51. En de onderste is de herziene staatvertaling. Ja, dus dat zijn de drie die je hier ziet. Bovenaan je blad staat: wanneer de grondslagen zijn vernield, wat kan de rechtvaardige doen? Psalm 11, vers 3. En wat is nou de reden dat ik deze brief heb uitgekozen? Ik zie voortdurend om mij heen, ik weet niet of jullie dat ook hebben, maar ik begeef mij natuurlijk voortdurend in het evangelische wereldje, om het zo eens te zeggen. Ik zie voortdurend dat de grondslagen vernield zijn. En wat bedoel ik daarmee? Dat hele boekje, De Invasie van een Andere Geest, gaat daarover. Het wordt voortdurend ondermijnd, het evangelie van de heerlijkheid van de Heer Jezus, met het eigen ik. Het gaat voortdurend om ik, om mij, om wat heb ik eraan, wat moet ik ervan ervaren, wat moet ik beleven. En het spitst zich eigenlijk de laatste 10 jaar, 15 jaar in Nederland, heel erg bijzonder toe op de lichamelijke genezing. Ik weet niet of je daar wel wat van mee hebt gekregen. Maar echt zo'n beetje in iedere gemeente waar ik kom, is die gedachte wel aanwezig. Dat ja, als je toch maar genoeg geloof hebt, dat God jouw lichamelijke klachten wegneemt. En zelfs op mijn werk, ik werk bij Stichting Echo in Harderwijk, met een aantal mensen. Ja, daar heb ik regelmatig discussies gehad, ik ben er nu maar mee gestopt, waar mensen mij aan de hand van 1 Petrus gingen vertellen dat hij onze ziekten op zich heeft genomen. Hè? En als je dan dat verband leest met dat hoofdstuk, dan gaat het daar helemaal niet over lichamelijke problemen. Maar het is maar een voorbeeld. En zo zijn de grondslagen vernield. En het gevolg is, ik beschrijf dat ook in het eerste hoofdstuk, van een aantal mensen, dat ze volkomen de weg kwijt zijn geraakt. Ik beschrijf bijvoorbeeld een voorbeeld van een stel dat notabene mijn thuisfondcommissie was toen ik begon met dit werk. En dat nu gescheiden is. En waarvan ik weet dat de man in ieder geval het geloof overboord heeft gegooid. Hoe komt dat? Nou, hij kwam tot geloof, even los van het feit of dat werkelijk geloof is geweest. En viel eigenlijk gelijk ten prooi, ik zeg het even met de woorden van Colossenzen 2 vers 8, aan mensen die hem gingen vertellen dat hij allerlei bijzondere dingen moest gaan doen. En hij is er helemaal ingestapt. Maar het gebeurde niet. Er genazen geen zieken, er werden geen demonen uitgedreven, er kwamen geen massa's mensen tot geloof. En het gevolg was dat ze een select groepje gingen vormen die heel fanatiek daarom gingen bidden. En het gebeurde nog niet. Uiteindelijk is hij zo teleurgesteld geraakt dat hij het geloof eraan heeft gegeven. En ik geloof dat wij vandaag in een tijd leven waarin leerlingen van boze geesten, leerlingen van mensen, voortdurend erop gericht zijn om onze ogen van de Heer Jezus af te halen. En als je hier wat langer komt in de reddingsark, dan weet je dat er 3 evangeliën zijn. Hè? De echte diehards weten dat wel, Auken toch? Hoe staat het ook weer? Eeuwig evangelie, het evangelie van het koninkrijk en het evangelie van de
genade.
Ja, en dat is de heerlijkheid van Christus. Want in hem, in de Heer Jezus, is de volledige heerlijkheid van God geopenbaard. In hem. In hem woont de ganse, hele volheid van de Godheid lichamelijk. Dus in hem ben je ook volkomen voleindigd. Je bent tot volheid gemaakt in hem door God de Vader. En wat is er nu aan de hand? Dat overal die grondslag, en 1 Timotheüs 3 heeft het ook letterlijk over de grondslag. De gemeente is de grondslag en het fundament van de waarheid, maar dat wordt aangevallen. Ik heb er heel diep in gezeten. Ik ging ook aan mensen de handen opleggen enzovoort. En door de genade van de Heer mag ik nu de andere kant vertellen. En vandaar deze brief. De achtergrond van deze brief is als volgt. Misschien kun je hem nog even erbij halen. In hoofdstuk 4 van deze brief, daar zegt Paulus in vers 6... Hij zegt, want ik word als drankoffer uitgegoten en de tijd van mijn heengaan is aangebroken. Dus je moet je voorstellen dat de apostelen op een gegeven moment er niet meer waren. En Paulus is de leraar van de gemeente. De apostel die heel in het bijzonder, we gaan dat straks ook zien, een hele bijzondere bediening heeft. Maar hij zit in de gevangenis, hier, en het tijdstip van zijn heengaan is aangebroken. Dus wat moeten de gelovigen nu doen als de apostelen er niet meer zijn, dat hij er niet meer is? En als hij in hoofdstuk 3 heeft gezegd, kijk maar in hoofdstuk 3, vers 1, dat is een bekend vers. Hij zegt, maar weet dit, dat er in de laatste dagen zware tijden zullen zijn. Want de mensen zullen zijn, nou en het allereerste woord is zelfzuchtig. En het gaat daar niet over de heidenen, het gaat daar over de gemeente. Want in vers 5 leest u, ogenschijnlijk, dus uiterlijk bezitten zij godsvrucht. Maar het kracht daarvan verloochenen zij. Dus in die situatie, die dus gaat komen, en wij zitten er middenin. En er is geen apostel meer, met het gezag van een apostel. Wat mensen ook zeggen, er zijn geen apostelen meer. Wat dan? Welke hulpbronnen hebben wij? Nou, 2 Timotheus reikt er een heleboel aan. Ja? Misschien wilt u, we gaan echt wel lekker veel bladeren. Ik hoop niet dat u het erg vindt. Vindt u niet erg, hè? We gaan even eerst naar 1 Timotheus 3... En wat mij enorm heeft geholpen in mijn kennis van de Bijbel is dat de achtergrond van een brief, maar ook het thema, het gezichtspunt van de schrijver, heel belangrijk is om je dat eigen te maken. In 1 Timotheus 3 is de gemeente in vers 15 het huis van God. Zie, vers 15. Als ik uitblijf, schrijf ik opdat je weet hoe men zich moet gedragen in het huis van God. Het huis van God is het wat anders dan het lichaam van Christus. Ja? In het lichaam van Christus is er leven. U kent hoofdstuk 4 van de Efezebrief, denk ik wel. Dat als wij ons vasthouden aan het hoofd, aan de waarheid, dan groeien wij naar hem toe, hè, door het leven. Maar het huis is gedrag, is orde, is, nou ja, netheid, om het zo eens te zeggen. En als je vandaag ergens zegt, de vrouwen moeten geen onderwijs geven enzovoort, hoofdstuk 2, dan zeggen ze, ja, maar er is geen man of vrouw in Christus. Ja toch? Maar het gaat niet om het lichaam, het gaat om het huis. En in het huis is gedrag. En gedrag is 1 Timotheus. 1 Timotheus, hoe moet je je gedragen in het huis van God? Hoe moeten mannen zich gedragen? Ze moeten hun handen heilig opheffen. Hoe moeten vrouwen zich gedragen? Nou ja, u kunt het allemaal lezen in hoofdstuk 2. Niet gezag hebben over de man. Dat is het gedrag in het huis van God. Ja? Maar in het tweede brief van Timotheus is dat huis van God. In hoofdstuk 2, kijkt u maar mee, in hoofdstuk 2 van 2 Timotheus. Is dat huis een vermenging geworden in vers 20 en is een vergelijking met het grote huis. In een groot huis nu zijn niet alleen gouden en zilveren vaten, maar ook houten en aarden. Dus met andere woorden, er zijn bepaalde mensen die wat belangrijker gaven of taken schijnen te hebben in het huis en anderen wat minder. Maar dat is helemaal het punt niet. Het punt is, vers 20 aan het eind, sommigen zijn tot eer, maar anderen tot oneer. Zie? Het huis van God is niet meer een bepaalde gemeente ergens. Het is namelijk overal, er zijn vaten tot eer en er zijn vaten tot oneer. in de gemeente. Dat is 2 Timotheus. De grondslagen zijn vernield. Je kunt wel met een groep de Heer trouw dienen zoals zijn woord dat beveelt. Maar iedere keer weer zie je dat er vermenging is. Dus niet meer 1 Timotheus 3. Gedrag, tuurlijk, voor elke gemeente is dat een leidraad. Maar in de laatste dagen vaten tot eer en vaten tot oneer. En in Titus 1 vers 16, hoef je niet op te zoeken, maar dan zegt hij, met hun mond belijden zij hem te kennen, maar met hun daden verloochenen zij hem. Nou, dat is typisch voor deze tijd. En waar Paulus in 1 Timotheus nog zegt, sommigen, hoofdstuk 4, sommigen zullen afvallen van het geloof, doordat zij leringen van boze geesten volgen. Dan zegt hij in 2 Timotheus 3, de mensen zullen zijn. Punt. Zelfzuchtig. In die situatie zitten wij nu. Ik kan een heel uur vol praten met voorbeelden van mensen die met hun mond de Heer belijden, maar met hun daden hem gewoon verloochenen. Het aantal, ik heb het hier wel eens gezegd, vanaf de kansel. Noem je dat een kansel? Ja. Dat afgelopen jaar, ik denk wel 8 echtscheidingen heb meegemaakt. In mijn omgeving, hè, waarvan de helft overspel was. Maar ze gaan trouwen met de volgende en ze gaan gewoon zo naar een andere gemeente. En ik bel die oudste van die gemeente op. Ik zeg, joh, luister, je hebt die en die mensen in je gemeente, die zijn gescheiden. Terwijl ze al een relatie hadden met elkaar. Terwijl ze een huwelijk hadden. En er wordt gewoon binnen 11 maanden wordt er een einde aan gemaakt en ze gaan zo weer verder. Er is geen tucht, er is geen... Snap je? Ja. Mensen doen maar wat en ze gaan nu naar de volgende gemeente. Nou, dat is de situatie vandaag. Wat is nou de gemeente? De gemeente is het fundament en de pijler van de waarheid. Wat is de waarheid? De Heer Jezus. Ja? In hem alleen, heb ik geschreven, zijn al de schatten van de kennis en de wijsheid verborgen. In hem woont de hele volheid van de Godheid. En daarom noemt Paulus zijn evangelie het evangelie van de heerlijkheid van Christus. Want die heerlijkheid die hij heeft, is de heerlijkheid van God. Hij bezit de heerlijkheid van de hele Godheid. En wat is nou onze taak? Onze taak is om te groeien in de kennis en de genade van de Heer Jezus. En als een preek niet over de Heer Jezus gaat, of als een zangdienst niet over de Heer Jezus gaat, ja, dan missen we toch wel een beetje de plank, vind ik. Ik hoop dat jullie het daar een beetje mee eens zijn. Moet dus goed opletten wat hij zegt in Matteüs 18. Waar 2 of 3 tot mijn naam vergaderd zijn. Wat staat daar? Er is 1 persoon in het midden en er is een groep tot hem vergaderd. Door wie dan? Door wie worden wij dan vergaderd?
Door de Heer Jezus Christus zelf.
Ja, door zijn geest, hè? Maar dat is vandaag niet meer. Vandaag, hij zegt trouwens niet voor niks 2 of 3, want volgens mij wist hij al een beetje dat het niet een hele grote groep zou zijn. Maar vandaag zijn mensen samengekomen voor een goed gevoel. Of voor een goede boodschap, waar iets mee kan, toch? Maar de schrift zegt, nee, als stel die tot mij zijn vergaderd. En als wij tot zijn naam vergaderd zijn, ouderwets woord, maar samengebracht zijn, en wij zingen hem de lof, ja, dan heeft de Vader daar vreugde in. Want dat is aanbidding, in geest en waarheid. Als wij hem alleen, en niet de mens of de spreker of het gevoel, maar hem. Nou, dat was volkomen weg in 2 Timotheus. En Paulus wil zijn leerling, zijn kind, wil hij iets meegeven. Als ik er straks niet meer ben, Timotheus, man Gods, hoe moet je je gedragen als de grondslagen zijn vernield? Dat is 2 Timotheus. En nou, kijkt u maar even mee in hoofdstuk 1 van 2 Timotheus, vers 15. We gaan er nog wel uitvoerig naar kijken, hoor, naar die versen, maar dit is gewoon de inleiding. Dit weet je, dat allen die in Azië zijn, en Azië, wat betekent dat, het woordje Azië? Wereld. Wereld. Alle die in de wereld zijn, hebben zich van mij afgewend. Nou, ik kan u vertellen, mijn overtuiging is dat als een gemeente niet de leer van Paulus op de hoogste plaats heeft staan, aangaande de Heer Jezus, hè? Ja, dan ben je al op weg naar een stuk verval. Want ze hebben zich van hem afgewend, van zijn boodschap. Wat is zijn boodschap? Zijn boodschap is, ik ben nu met Efeze begonnen met een groep, vorige week dinsdag. Zijn boodschap is, de gemeente is voor de grondlegging van de wereld door God aan de Zoon gegeven om zijn heerlijkheid in dit hele universum te weerspiegelen. Ja, dat is het evangelie van zijn heerlijkheid. Maar vandaag wordt Paulus de rug toegekeerd, echt waar. Ik heb vorig jaar een mailtje van een vriend van mij. Hij zegt, ja, 2 jaar geleden bij ons in de gemeente zijn vrouwen nu ook oudsten. Oh. Ja, en wat is dan de redenering? Nou, hij stuurde mij dat stuk op, wat ze aan hem hadden, want hij ging er tegenin. En nou ja, dan zie je gewoon dat er wordt van alles aangehaald, maar Paulus wordt echt de mond gesnoerd. Het is niet meer van deze tijd, het is cultureel gebonden, weet je wel, krijg je dat allemaal. Is het Gods woord of is het niet Gods woord? Geloven we dat nog? Nou, maar je komt wel alleen te staan. Zo simpel is het. En dan hoofdstuk 4. Ik skip even wat versen door, maar we gaan zo met vers 1 beginnen. Don't worry. Bij mijn eerste verdediging is niemand bij mij geweest, maar allen hebben mij verlaten. Vers 16. Hoofdstuk 4, vers 16.
Ja, van 4?
Van 4, 2 Timotheus 4, vers 16. Ja? Nou, dat is nog niet alles. Want als wij de leer van de apostel Paulus verlaten, wat gebeurt er dan? Nou ja, dan ik zal even wat kijken, hoofdstuk 3 een tekst lezen en dan hoofdstuk 2. Vers 13 van hoofdstuk 3. Boze mensen en bedriegers zullen van kwaad tot erger voortgaan, terwijl zij misleiden en misleid worden. Nou, dat is deze tijd hoor, echt waar. Ze vragen heel vaak aan mij, is dat dan een bewuste bedrieger, deze puntje, puntje? Ja, ik zeg, dat weet ik niet. Ik weet dat niet, weet je. Ik hoor van allerlei vage leerlingen langskomen. Ik heb echt een mailbox van, denk ik wel, 400 mailtjes van mensen die mij dan mailen via mijn website. En dan komt er weer een of andere leer. En ik van, soms heel warrig, dat je denkt, ik ga er maar niet op in. Zijn het bewuste bedriegers? Of zijn ze misleid? Ik weet het niet. Maakt ook niet uit. Maar het van kwaad tot erger, hè? En dan nog eentje uit hoofdstuk 2. Hoofdstuk 2, vers 16. En Paulus was duidelijk in zijn woordkeus. Maar onttrek je aan ongoddelijk gezwets. Want zij zullen voortgaan, vers 16, vers hoofdstuk 2, tot toenemende goddeloosheid en hun woord zal als kanker voortwoekeren. En dan komt een voorbeeld, dan denk je, nou, onder hen zijn Hymenaeus en Philetus, die van de waarheid zijn afgeweken door te zeggen, denk, nou komt het, iets heel ergs. Nee, de opstanding heeft al plaats gehad. Dus ze zeiden eigenlijk van, ja, er is een geestelijke opstanding al geweest van de gelovigen en die lichamelijke opstanding is niet meer nodig. En dat vindt hij dus goddeloos gezwets. Ja? Hoofdstuk 2, vers 16 tot en met vers 18. En die het geloof van sommigen omverwerpen. Wat is het geloof? Het geloof is de leer omtrent de Heer Jezus. Alles is vervat in hem. Zo vaak dat mensen zeggen, geloof jij nog in de opname voor de grote verdrukking? Ja, zeg ik dan. Nou, Welke tekst heb je daarvoor? Nou, ik kan natuurlijk een heleboel noemen, maar het gaat erom dat wat is de gemeente? Daar gaat het om. Wat is de gemeente? Is de gemeente Israël? Nee. Is de gemeente een soort nieuwe uitvinding? Nee. Zij is één met Christus. Waar hij is, zijn wij. En als hij iets gaat doen, zijn wij erin betrokken. Oké, tot zover dan een beetje de inleiding. Ik heb nog onderaan bladzijde 1. Je kunt heel veel indelingen maken hoor, maar ik heb er eentje gemaakt. 6 dingen waar je aan vast moet houden. De belofte van het leven in Christus Jezus, daar gaan we zo naar kijken. De genade die ons gegeven is in Christus Jezus. De liefde, dat is de derde, die in Christus Jezus is. 4, de genade die in Christus Jezus is, zelf als 2. 5, de behoudenis en het geloof. Het is allemaal in hem, zie? Daarom, nou misschien, ik vind het wel leuk om dat even te doen. Misschien kunt u even opzoeken het laatste vers van het boek Handelingen. Het allerlaatste vers. Handelingen is toch, als je aan handelingen denkt, dan denk je toch aan geweldige dingen die daar gebeurd zijn. Buitengewone krachten. En een geweldig begin van de gemeente. Maar wat is het laatste vers van dit boek? Vers 30 en 31. Hij nu bleef 2 hele jaren in zijn eigen huurwoning. Paulus is dat, hè? En hij ontving alle die bij hem binnenkwamen om ze de handen op te leggen en ze te leren dat ze in tongen moesten... Oh nee, dat staat er niet. Er staat, predikte het koninkrijk van God, en dan komt het. En leerde aangaande de Heer Jezus Christus. Wat staat er? Leerde. Dat hebben we nodig. Maar dat gebeurt dus vervolgens nergens bijna. Ik was vorige week op een website van een gemeente. En dat doe ik natuurlijk wel eens als ik ergens moet spreken. En wat hebben ze dan allemaal, wat doen ze allemaal en zo. En er stond op... We merken dat het aantal discipelen wat we zouden willen toch niet lukt. Dus wat gaan we doen? We gaan de komende 2 jaar ons bezighouden met het koninkrijk. Wat staat hier? Het koninkrijk van God. Maar wat omvat dat? Leerde aangaande de Heer Jezus. Ik kan nog wel een paar teksten noemen. Hem verkondigen wij wanneer wij ieder mens leren. Colossenzen 1 vers 28. Hem verkondigen wij wanneer wij ieder mens leren en ieder mens terechtwijzen enzovoort. Dat is een persoon. Er is zoveel over te leren, want in hem zijn alle schatten van de kennis en de wijsheid verborgen. Dus het laatste vers van het boek Handelingen. 2 jaar lang. Nou, geweldig. Aangaande Heer Jezus. Dan gaan we nu naar vers 1. Dit was een beetje de inleiding. Het begint met Paulus. Een aantal brieven begint met zijn naam. En daar komt erachter apostel. Niet alle brieven. Waarom denkt u dat... Hij zichzelf apostel noemt in sommige brieven en in andere brieven weer niet. Bijvoorbeeld in de Galatenbrief, apostel. Filemon, niet. Waarom niet? De Galaten is aan de heidense gelovigen, maar die waren door Joodse, judaïstische leringen teruggetrokken op deze aarde. En dat is het punt. Hè. We zijn met hem in de hemelse gewesten. Ons onderwijs, ons leven is daar, boven. Maar men wil ons altijd weer hier hebben. Hier beneden. Hè. Bezig met de dingen van beneden. Apostel. Wanneer wel? Ja. Inderdaad. Auker zegt. Als het gaat om zijn gezag. Als er gezaghebbend onderwijs is. Dat is hier aan de orde. Want hij is er straks niet meer. We hebben nu het woord van God. En natuurlijk is alles het woord van God. Maar dit onderwerp is zo belangrijk dat hij begint met apostel. Maar eerst even naar het woordje Paulus. Het Griekse van Saul of Shaul is Saulus. En ik heb, zoals u aan het begin al zei, ook de Galatenbrief met een groep behandeld. En eerst was Paulus Saulus en toen werd hij de Kleine. Alsof hij eigenlijk wil zeggen met zijn naamsverandering dat Jodendom, zoals dat wordt uitgevoerd zonder Christus, dat keer ik de rug toe. Ik ben nu de Kleine. Ik ben nu verachtelijk. Ik ben nu van mezelf niks meer. Want het Judaïsme, dus niet het Jodendom, maar het Judaïsme, dat blaast op. Hè? Matthäus 6, moet je mij eens kijken hoe ik aan het bidden ben. Moet je mij eens kijken wat voor aalmoes ik geef. Moet je mij eens kijken hoe goed ik aan het vasten ben. Hoppakee. Ja toch? Wie krijgt de eer? De mens. Maar toen werd hij de Kleine. Hoe gebeurde dat, dat hij de Kleine werd? Nou, Handelingen 26, het staat ook onder de tekst. Ik vind het zo'n mooi stukje. Maar sta op. Dus de Heer Jezus verschijnt hem daar en hij verkondigt dat, hij getuigt dat. En ga op je voeten staan, want daartoe ben ik je verschenen. Om je voor te bestemmen, dat staat ook op je plaatje. Dat mag ik opzoeken hoor. Kijk. Hier. Hier zo. Dit stukje, hè. Om je voor te bestemmen, let op, tot een dienaar en getuige, zowel A, wat je van mij hebt gezien. Nou, wat had hij gezien van hem? Zijn heerlijkheid. Wat gebeurt als je de heerlijkheid van de Heer Jezus ziet? Dan word je zelf voor... Zijn gerechtigheden, zijn eigen opgeblazenheid, dat was ineens een bezoedeld kleed, zoals de Jesaja 64 staat. Hè? Ja? Maar dat kan alleen maar als je de Heer Jezus hebt ontmoet. Toen ik tot geloof kwam, toen was ik 22 jaar. Ik had altijd een hele grote mond tijdens catechisatie van de kerk toen. De dominee kwam op bezoek en ik wist het allemaal weer beter. Het zat er al vroeg in. En op een avond zei de buurman, ik kwam een boekje terugbrengen. Zegt, ga eens even zitten, Dirk. Jij weet toch al veel? Ja, ik weet veel. Opgeblazen. Hoe word je een kind van God? Oh, weet ik niet. Aha, Johannes 1 vers 12. Alle die hem aangenomen hebben. Wie is die hem? Ik wist het niet. De beste man ging mij 7 uitspraken van de Heer Jezus voorlezen uit Johannes. Het Johannes evangelie. Nou, ik ben het brood des levens. Ik ben de deur van de schapen. Ik ben de goede herder. Ik ben de weg, de water en het leven, de opstanding en het leven. Ik ben de ware wijnstok, zo'n beetje, allemaal. En ik gaf mijn hart aan de Heer Jezus. Hij werd voor mij geschilderd, zoals Paulus dat zegt. En toen zag ik iets, nou echt een heel klein beetje hoor, van zijn heerlijkheid. En als je daarin groeit, ja, dan word je gewoon klein. Toch? Dus van wat je van mij hebt gezien, daar moest Paulus van getuigen. Er is een heerlijkheid die niet van mensen is, ook niet van het Jodendom, maar van de Heer Jezus alleen. God heeft de mens en zijn godsdienst failliet verklaard. Punt. Aan het kruis. Er was nog maar één in wie hij zijn welbehagen heeft. En die was daar aan de rechterhand van God. Dat is het eerste. En van dat waarin ik je zal verschijnen. Dus hij is nog vaker verschenen aan de apostel Paulus. En toen de Heer Jezus zei, waarom vervolg je mij? Toen zag hij niet alleen die heerlijkheid, maar ook een gezelschap met die heerlijkheid verbonden die hij vervolgde. Kan je voorstellen hoe dat heeft erin gehakt bij hem, hè? Dus de Heer verscheen voortdurend. 3 jaar naar Arabië is hij geweest, waarschijnlijk 3 jaar... Beetje lastige tekst, Galaten 1. Moet je dat nou 14 jaar, 3 jaar? Goed, laat ik even rusten. Maar hij is een hele poos in Arabië geweest. En hij moest echt helemaal gaan opgroeien in de kennis en de genade van de Heer Jezus. Want hij was natuurlijk een judaïstische Jood. Judaïsten zijn mensen die de gerechtigheid in de werken willen zien. En dat is toen gebeurd. En dan zegt hij erachteraan, terwijl ik je wegneem uit het volk. En uit de volken. Je bent niet meer een Jood. Je bent niet meer een Nederlander. Je wordt weggenomen uit het volk. En je komt in deze wereld te staan als een onderdeel van het lichaam van de Heer Jezus. Dat is je burgerschap daar in de hemel. Tot welke ik je zend om hun ogen te openen, opdat zij zich bekeren van de duisternis. Als je de Alpha-cursus doet, ik heb hem zelf gegeven, er wordt er niet echt heel veel over bekering gepraat hoor. Nee, het is de Heilige Geest dit en de Heilige Geest dat. En misschien vind je het wel fijn om ook een stukje zegen te krijgen. Want misschien dat hij wel je pijn kan wegnemen of je problemen. Maar nee, bekering, daar gaat het om. In de eerste plaats. Wij zijn zondaren, we zijn verkeerd bezig. We moeten tot bekering komen, anders gaan we verloren. Ja, dat is het evangelie. Maar vandaag wordt gezegd van, ja, nee, de mens is een beetje verdwaald. Hè? En de Heere God heeft zijn zoon gegeven om ons te zegenen. Nou, en als je deel wil hebben aan die zegen, ja, dan moet je Jezus aannemen. Is dat bekering? Is dat je leeft in de duisternis? Nee, staat hier wel. Tot het licht. En dan komt het van de macht van Satan tot God. Dus als je je bekeerd hebt, ben je dan nog in de macht van Satan?
Hij kan wel de macht weer over je nemen.
Ja, dat is een ander verhaal. Hij kan nog de macht over je hebben. Ik geloof dat het, als je dit gewoon leest, dat bekering betekent, en volgens mij zien we dat weinig, bekering betekent, ik leefde in de duisternis en nu leef ik. En dan zegt Johannes 1 Johannes 2, als iemand zondigt, als. Dat is de normale gang van zaken. Maar vandaag kom je mensen tegen die zeggen, ja, ik ben radicaal bekeerd, maar vervolgens worstel ik nog met zo'n beetje alle zonden die er bestaan. Dan denk ik van, hoe kan dat nou? Opdat ze vergeving van zonde, en dan komt het laatste stukje, en een erfdeel onder de geheiligden ontvangen. Dus een erfdeel. Dus je bent echt erfgename, mede-erfgename van Christus. Maar laat ik nu even rusten. Ja, dus dat was de bediening van Paulus. Paulus zag een verheerlijk mens. De discipelen verkondigden een opgestaande Heer, maar hij zag een verheerlijkte mens uit de rechterhand van God. En daar is alle zegen. Geen enkele andere plek. En wat doen dwaalleraren? Wat doen leerlingen van mensen gaan altijd weer jouw blik richten op hier beneden. Jouw gevoel, jouw ervaring, wat je allemaal nodig hebt. Maar dat is niet het evangelie. Het evangelie is dat je hart volkomen tevreden is met Christus. En natuurlijk ervaar ik dat ook niet elke dag op dezelfde wijze, hoor, echt niet. Maar het is mijn instelling, het is mijn, zoals Filippenzen 3, één ding doe ik, hè? Één ding, hem kennen. En dan gaan er ineens een heleboel boeken de kliko in. Die ik vroeger heel goed vond. Maar waar helemaal niks staat over de heerlijkheid van de Heer Jezus. Nul. Het gaat allemaal over mij, over ik, over meer geest, meer dit, meer dat. Ik heb ze allemaal in de kliko gemikt. Afgelopen zomer. Voorjaar. Maar hoeft u niet te doen hoor. Wat doet Paulus? Hij leert aangaande de Heer Jezus. Ja toch? Hij zegt, hoofdstuk 2 vers 1 van deze brief, sterk je in de genade die in Christus Jezus zit. Hij zegt, Colossense 1, hem verkondigen wij. Maar daarachteraan zegt hij gelijk, onder zware strijd. Want dat zint de mens gewoon niet, toch? Vandaag is het in om, leef koninklijk en zo. Hè? Je moet koninklijk leven als een koningskind. Ja, dat willen we allemaal wel horen. Toch? Met een koningskind, wauw, ja. Maar wat zegt hij in deze brief? Aanvaard het lijden, doe het werk van een evangelist. Nou ja, dat zijn toch hele andere zaken. Maar dat is niet naar de mensen. Als je echt, en ik merk het zelf ook, Als je echt alleen maar de Heer Jezus verkondigt. En dus vorige week was ik in een gemeente in Zeewolde. 8 avonden over de Heilige Geest. Maar ik zei, we gaan 8 avonden over de Heer Jezus hebben. Hé, maar het ging toch over de Heilige Geest? Ja, maar daarom is die gekomen toch, de Heilige Geest? En niet om over hem te spreken, maar over de Heer Jezus. Dus het is een soort lokkertje geweest. 8 avonden over de Heilige Geest. Komen er heel veel mensen. Nee hoor. En dan ging het stiekem toch niet over hem. Ja? Dus Paulus. Nou, apostel. Door de wil van God. Ook zo belangrijk, hè? Niet door mensen aangesteld of zo. Hij heeft geen sollicitatie gehad bij Petrus. Maar God heeft hem daartoe geroepen, zoals we ook in het stukje net hebben gelezen. Voorbestemd zelfs. Nou, waarom is dat nou zo belangrijk? En met zijn leer wordt voortdurend aangevallen. Vandaag de dag ook. Als hij het heeft over de samenkomst, wat zegt hij dan? Als er 2 of 3 spreken. De rest moet het beoordelen. Nou, de meeste kerken en gemeenten hebben gewoon 1 spreker. De rest, nou, het is niet erg hoor. Maar dan denk ik, jongens, wat staat er? He? Dan mag ook nog wel iemand anders wat zeggen hoor. Of niet 1 te zijn, als er iemand al een woord heeft. Zeg van, hé, ik wil iets aanvullen. Of ik wil ook iets delen over wie de Heer Jezus voor mij is. Iets uit het woord. Prima. Apostel. Ik zeg altijd tegen mijn cursisten, als er iets op je afkomt, een bepaalde visie. Bijvoorbeeld vasten is dé sleutel tot bevrijding. Het is het grootste wapen in de geestelijke strijd tegen Satan en zijn demonen. Nou, wat moet je dan doen? Dan moet je kijken of Paulus daar iets over zegt in 13 brieven. Geestelijke wapenrusting. Iets over vasten? Nee. 1 Thessalonicenzen 5. Wapens van het licht? Ook niet. Dus is het waar? Apostel. Ja, dat is wel belangrijk, hè? Dat is een hele goeie om dingen te toetsen. Mijn vrouw had een boekje gehad een paar weken geleden. Roy weet er alles van. Inmiddels. Van een goede vriendin. Het heeft me zo dicht bij God gebracht. Je moet het lezen. Dus ik zag het al staan bij ons. Ik dacht, oké. Ik ben altijd een beetje zeurpot. Want ja, toets alles, hè? Alles wat er wordt gesproken of geschreven moet je toetsen. Het hart van een zoon. Nou, wat was nou daar weer de oplossing voor al je problemen? Dat je een openbaring moest ontvangen van de liefde van de Vader. En 99,9% van de gelovigen heeft dat niet gehad. Maar die manier natuurlijk wel. En hij ging dan aan de lezer vertellen. Jij moet de liefde van de Vader ontvangen. Is dat waar? Nou, gelukkig zegt Ilona gelijk. Ik lees in Colossenzen helemaal niks erover. Ik lees dat Paulus zegt te kennen de liefde van Christus. Efeze 3, vers 18. Ik lees dat hij zegt, wandel in hem, word opgebouwd in hem. En zo ging ze al die gedeeltes noemen. Wat zegt Paulus? Zegt hij, jongens, tegen Timotheus, zorg dat je de liefde van de Vader ontvangt? Nee. Sterk je in de genade in Christus Jezus, want je bent al geliefd in de Vader. Door het geloof kun je daar deel aan hebben. We hoeven niet een soort te wachten. Nou, even maar een paar voorbeeldjes, hè. Wat heeft de apostel Paulus voor ogen? Misschien kunt u dat even met mij opzoeken. Efeze 3. Efeze 3. En dat wordt vandaag dus, dat is de grondslag, dat wordt dus met voeten getreden. Efeze 3 vers 19. Dat is vers 19. Ik zei net vers 18, maar dat is vers 19. Dit is zijn gebed voor de gemeente. Ik heb er wel eens over gesproken, ook hier. Er staat: te kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat. En dan komt het, opdat u vervuld wordt tot de hele volheid van God. Dat klinkt heel erg hoog en verheven. Maar in feite betekent het dat als je door het geloof in het geschreven woord, door de verlichting van de Heilige Geest, de Heer Jezus gaat zien, hem gaat kennen, die zich voor mij heeft overgegeven, die mij heeft lief gehad, ons,
dan word je dus vervuld tot de volheid van God. Wie God is. Wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. Er is een volheid van God die alleen te kennen is door de Heer Jezus te kennen. Daarom bidt hij ook dat hij door het geloof in ons hart mag wonen. Hoofdstuk 3, vers 17. Maar het gaat vandaag bijna nergens meer over hem. Ja, hij wordt wel genoemd, maar dan altijd als middel om iets te krijgen wat wij graag willen hebben. Ik ben gered en ik ben verlost enzovoort. Maar wanneer gaat het nou gewoon eens over zijn heerlijkheid? Vergeten we onszelf eventjes. Nou, dat is waarom hij apostel was. Want hij had die heerlijkheid gezien. En dan komt er naar de belofte van het leven dat in Christus Jezus is. De Statenvertaling met het oog op de belofte. Ik vind dat niet zo goed vertaald, want eigenlijk betekent het dat zijn apostelschap gekenmerkt is door het leven. De belofte van het leven. Wat betekent dat? Nou, dat betekent dat, wat wilde hij nou? Dat we vervuld worden tot de hele volheid van God en vervolgens het leven van Christus gaan leven. Zijn leven. Ja? Christus leeft in mij. De tekst kent u wel, hè? Niet mijn ik, maar hij leeft in mij. En die belofte dat er een leven zou komen van een volmaakt mens in ons, die belofte is gegeven door God voor de tijden van de eeuw. Wist u dat? Ik lees het voor uit. U heeft nog Efeze 3 voor u? Het is een beetje moeilijk. Vers 4. Als u dat even mee wil lezen. Daar zie je dus dat leven wat zijn apostelschap kenmerkt. Efeze 3 vers 4. Daarvoor kunt u als u dit leest mijn inzicht opmerken, zegt hij daar, in de verborgenheid van Christus. Dus hij heeft een inzicht gehad in die heerlijkheid van die persoon die we in Handelingen net lazen. Die in andere geslachten en de zonen van een mens niet bekend is gemaakt. Zoals zij nu in de, staat eigenlijk geen de, maar in geest of door, of in geestelijke woorden zou je kunnen zeggen, geopenbaard is aan zijn heilige apostelen en profeten. Dubbele punt, wat is dan die verborgenheid van de Heer Jezus? Dat zij uit de volken, dat zijn wij dus, de heidenen, mede-erfgenamen zijn en mede-ingelijfden, letterlijk samen een lichaam zijn, en mede-deelgenoten, dat is echt moeilijk hoor dit, van de belofte in Christus Jezus. Dat is niet de belofte aan Abraham. Die was in de tijd. Daar hebben we ook deel aan. Maar dit is iets anders. Dit is dat in Christus voor de tijden van de eeuwen. Kijk maar in vers 9. Hij heeft dat, was verborgen in God. Staat daar. En in vers 11 staat. Het naar het eeuwig voornemen dat hij heeft opgevat in Christus Jezus onze Heer. Dat betekent dus. Voordat er een wereld was, heeft God in zijn Zoon, in de Heer Jezus, iets opgevat, iets voorgenomen. En dat heeft hij verborgen gehouden in zichzelf. Het allerhoogste wat zijn hart wilde openbaren. En dat is dat niet het Joodse volk op aarde een soort zegen zou zijn voor deze hele wereld. Het gaat gebeuren. Maar dat heidenen en Joden delen in die belofte van dat leven. Staat hier niet bij, maar Titus 1 wel, vers 2. Dus één met hem zijn gemaakt, nu is toen al besloten. Is toen al iets wat was voorbestemd. Kunnen jullie het een beetje volgen of niet? Dat is moeilijk, hè? En dan zegt Romeinen 8, wie hij heeft voorbestemd, heeft hij ook geroepen. 30 november 1993 werd Dirk-Jan Jansen geroepen door een buurman. Maar hij was voorbestemd om deel te hebben aan deze belofte, namelijk leven. Leven van God in Christus Jezus. Hadden die mensen in het Oude Testament geen leven? Jawel, die hadden leven. Die waren ook wedergeboren. Maar niet het leven van een mens die nu aan de rechterhand van God is. Hadden ze niet. Dat is een heel ander soort leven. Snappen jullie het een beetje? Het is best wel moeilijk, dit vind ik. En nou, dat is de bediening van de apostel Paulus. En daarom werd hij zo gehaat. Joden zeiden, hallo, wij zijn het uitverkoren volk. En hij zei, nee, er zijn diepere dingen. En de Heer Jezus kondigt het zelf al aan. Als hij zegt, Johannes 3, tegen Nicodemus, je moet opnieuw geboren worden enzovoort. En hij snapt het niet. En dan zegt hij, als ik je nou van de aardse dingen spreek en je snapt het niet. Hoe zal ik je dan van de hemelse dingen spreken? Aha, dat zijn dus deze dingen, de hemelse dingen. Namelijk de heerlijkheid van een mens daar waarmee jij verbonden bent, dezelfde zegeningen hebt, dezelfde liefde hebt die hij voor de zoon heeft, die heb jij ook ontvangen. Je bent gezegend met dezelfde zegening als de mens Christus. Dat was al voordat er een wereld was besloten. Dat is dus naar de belofte van het leven dat in Christus Jezus is. Dat is een beetje een moeilijke term. Maar zijn apostelschap was niet van nou kijk eens even, ik ga allerlei geweldige spectaculaire dingen doen. Ja, bij de verkondiging van het evangelie. Maar het was, er is leven. En lieve mensen, vergis je niet. Er zullen straks mensen zijn die voor de Heer Jezus staan en zeggen, heb ik niet in uw naam geweldige dingen gedaan? Hebben we demonen uitgedreven enzovoort. Biljam, geest van God. Saul, geest van God. Vandaag ook. Mensen, misschien wel, geest van God. En de vraag is, is het leven? Is het leven? Het leven van de mens Christus Jezus is het leven van het lam. Kijk, het Oude Testament was, heb je naast lief als jezelf? Zoals jij wil dat anderen jou doen, doe jij het hun ook even zo. Matthäus 7. Maar wat is het leven van het lam? Een nieuw gebod geef ik u, dat u elkaar lief hebt, zoals ik u heb lief gehad. Dat is iets nieuws hoor. Nieuw gebod. Dat is niet heb elkaar lief. Maar het is heb elkaar lief zoals hij het gedaan heeft. Nou, dat is onmogelijk toch voor ons. Maar het geheim is het leven. Dat moet leven zijn. Oké. Dus Paulus die introduceert zich, hij zegt ik ben een apostel, ik ga jullie vertellen, beste Timotheussen hier in Baren, hoe je kunt staande blijven in deze tijd van verval. Maar je moet eerst weten dat ik een apostel ben van de Heer Jezus, geroepen door hem. God heeft dat gewild. Er is een belofte en mijn hele bediening is overeenkomstig deze belofte. Het leven is in hem te vinden. Nou ja, en Johannes zegt, het leven is geopenbaard. Staat letterlijk in Johannes. Het leven is geopenbaard. We hebben het gezien en aanschouwd enzovoort. Aan Timotheus. Volgende vers. Mijn geliefd kind. Wie was Timotheus? Timotheus is een heel bijzondere man. Even heel kort. Hij heeft hem vergezeld op 2 zendingsreizen. Hij wordt genoemd medearbeider. Hij had een Joodse moeder en een Griekse vader, dat weten we misschien allemaal wel. Hij was betrokken bij 6 brieven van Paulus, bijna de helft. En hij had in 5 gemeenten een bediening. Hadden die mensen vroeger wel überhaupt wat tijd om te slapen? Ik bedoel, hallo. En eventjes gerekend hoe zij moesten reizen en zo. In Berea, in Thessalonica, in Korinthe, in Filippi en in Efeze was Timotheus allemaal betrokken. Hij zegt zelfs van hem, er is niemand met zo'n gezindheid als hij. Nou, ik zou dat wel willen dat dat van mij gezegd kan worden, maar tot nu toe geef ik jullie niet het telefoonnummer van mijn vrouw. Want dat is nog niet helemaal het geval. Maar dat is toch bijzonder als je dat leest, vind je niet? En hij heeft uiteindelijk 1 keer in de gevangenis gezeten, Hebreeën 13, vers 23. Het zijn gewoon even wat feiten over Timotheus. Maar hij was zo dicht bij het hart van Paulus geweest. Kijk er maar mee met mij in hoofdstuk 3 van 2 Timotheus. Deze brief, hoofdstuk 3. Zo mooi, vers 10. Het is iedere keer weer in die pastorale brieven, maar jij. Hij benoemt dan eerst het verderf, het bederf. En dan zegt hij, maar jij hebt nauwkeurig nagevolgd. En dan staat in een woordje hetzelfde woord als dat Lucas gebruikt in zijn evangelie. Van, ik heb het echt onderzocht, ik heb het helemaal uitgeplozen. Dat heeft dus Timotheus gedaan met de leer van Paulus. Nou, ik zou willen dat er mensen waren in de gemeenten die dat ook deden. Dat uitzoeken, dat doorvorsen van zijn brieven. Natuurlijk de hele Bijbel, absoluut. Maar Timotheus had zijn leer, maar ook zijn wijze van doen. Je kan wel een leuke boodschap brengen, maar hoe is die in het echt? Timotheus wist het. Zijn bedoeling, dus zijn motieven, zijn geloof, zijn geduld, zijn liefde en zijn volharding. Zijn vervolging en zijn lijden, had hij allemaal gezien. En we hebben allemaal zo'n vader nodig. Want hij zegt, mijn geliefd kind. Als je alleen een Bijbel hebt en geen voorbeelden, denk niet dat het handig is, dat het goed is. Het is zo goed om dat soort vaders in de gemeente te kennen. Ik denk dat het in mijn leven super belangrijk is geweest dat ik een paar van die broeders en zusters ben tegengekomen. Ik schrijf daar in het boekje wel een heel hoofdstuk over, hoe dat gegaan is. Maar iedere keer ging Dirkje weer de verkeerde kant op fladderen. En dan kwam er weer eentje en zei, jongens, even zitten en de Bijbel erbij. Mijn geliefd kind. Maar hebben wij ook zulke kinderen? Ontfermen wij ook ons ook over bepaalde mensen? Wat zegt u? Oh. Dat is jammer. Ik kan er niks doen. Ik heb geen verlengstoel bij. Ja, nou, ik haal het nog wel hoor, denk ik. We zijn bijna klaar. Als die uitgaat, dan gaat die uit. Hebben wij zulke kinderen? Ontfermen wij ons over zulke mensen? Het hoeft er niet 10 te zijn. Die jouw leer kennen, jouw wijze van doen, jouw bedoeling, jouw geloof. En dan noemt hij een aantal dingen. Genade, barmhartigheid en vrede. Alle drie nodig in onze tijd. De brief eindigt ook met genade. De gelaten brief eindigt met de genade van onze Heer Jezus. Zij met uw geest. Amen. Want we kunnen wel denken dat wij eventjes het allemaal weten zo, hè. Wij weten het wel en de rest is allemaal... Maar het is wel genade dat je dicht bij zijn woord blijft. En dicht bij de Heer Jezus. Barmhartigheid, dat is meer de nabijheid van de Heer en de troost van de Heer. Er staat in Hebreeën dat we naar de troon van de genade gegaan om hulp en barmhartigheid te ontvangen op de juiste tijd. Wat houdt ons staande als het moeilijk wordt? Kennis van de Heer Jezus. Ja? Niet als ik weet waar alle 10 stammen zijn gebleven. Daar heb ik niks aan. Als ik het moeilijk krijg. En ik weet dat ik ooit een keer in het ziekenhuis lag. En dat ik een tumor in mijn hoofd had. En toestanden. En dat is al heel lang geleden. Maar toen ervoer ik de troost en de barmhartigheid van hem zelf. Het was alsof ik daar aan de tafel. Ik was helemaal alleen. Ik dacht, ik ga even een uitslag van een chirurg. Ik had pijn in mijn hoofd en foto's gemaakt. Er kwam dus die uitslag. En dan ga je daar zitten aan zo'n tafeltje. Heel groot ziekenhuis, allemaal mensen met, ik ken het wel. En daar, aan dat tafeltje, zei hij, ik ben bij jou. Nou, dat kun je dus niet met bijbelkennis. Het gaat om de kennis van de Heer Jezus. Daarom staat hier barmhartigheid. Zijn troost. Want hij houdt ons vast. En dan vrede. Dat is het resultaat van die barmhartigheid. De innerlijke rust dat wij gemeenschap met hem hebben. Wij hebben gemeenschap met de Vader. Je hoeft niet te zoeken naar een of andere ervaring, maar je hebt het. Want je bent in hem bij de Vader gebracht. Daarom zegt Johannes, en onze gemeenschap is nu met de Vader en zijn Zoon. 1 Johannes 1 vers 3. Is. Punt. Het is niet een gevoel, het is een feit. Genade, barmhartigheid, vrede. Mooi, hè? Dus ik vind het mooi. Misschien vind je het niet zo, maar... Nou, misschien dat hij het nog net redt. Maar meestal, tussen nu en een minuut gaat hij waarschijnlijk uitvallen. De verlengsnoer was ik vergeten. Ik moest ook zoveel meenemen. Ik dank God die ik vanaf mijn voorouders af met een rein geweten dien. Weer een belangrijke les. Is een rein geweten een garantie voordat je op de goede weg zit? Niemand durft wat te zeggen. Nee dus. En deze tekst die ik hieronder heb gezet, gebruik ik wel eens als Jehovah's getuigen aan de deur komen. Dan zeg ik wel eens, Spreuken 14 vers 12, goedemiddag. Nee hoor. Maar dat is zo tragisch. Soms schijnt een weg iemand recht, maar het einde daarvan voert naar de dood. En hoeveel mensen zijn er vandaag bezig met hart en ziel zich in te zetten met een rein geweten voor een verkeerde zaak. Zoals Paulus het ook deed. Hij was zich van geen kwaad bewust. Totdat je de heerlijkheid van de Heer Jezus ziet. En de genade van God je gevonden heeft. Maar als hij straks over Timotheus heeft, dan zegt hij, ik weet van jouw voorouders dat het geloof in hen woonde. Dat is wat anders, hè? Dus hij zegt dat ook niet over zijn voorouders, want dat weet hij niet. Dat waren Joden natuurlijk. Daaronder heb ik een schitterende tekst. Ik vond hem vandaag, hoe hij over zichzelf spreekt in Handelingen 22 vers 3. Zegt hij, ik ben een Joods man, geboren in Tarsus in Sicilië, maar opgevoed in deze stad aan de voet van Gamaliel, onderwezen naar de gestrengheid van de voorvaderlijke wet, en ik was een ijveraar van God zoals u allen vandaag bent. Maar, zegt Romeinen 10, zonder verstand. En in deze tijd van verval is het niet een kwestie van, ja, mijn geweten is rein. Het is even tussen haakjes een heel ander onderwerp dan de Hebreeënbrief, hoor, dit. Dode werken en zo, maar dat laat ik me even rusten. Maar het gaat vandaag of het geloof in jou woont, daar gaat het. Of er iemand in jou woont. De Heilige Geest. Kijk maar mee, hoofdstuk 1. Even verderop zegt hij het. Geloof ik. Vers... Ja, van deze brief, 2 Timotheus 1, staat ergens dat, ik kan het nou natuurlijk weer niet vinden. De geest die in je woont, zegt hij ergens, geloof ik, zoiets. Ja, vers 14. Bewaar het door goede jou toevertrouwde pand door de Heilige Geest die in ons woont. Zie? Weer een belangrijk thema van zijn apostel. Schap van zijn brieven. Maar niet alleen zijn wij verbonden met hem daar. Want hij woont ook door zijn geest in de gemeente. Zoals ik je onophoudelijk in mijn gebeden in herinnering houd. Nou mensen, dit heeft me ook weer zo verbaasd. Wat hebben we van Timotheus gelezen? Hij was een geweldige persoon, had een geweldige gezindheid. Niemand zoals hem. Dan zou je toch zeggen, nou, daar hoef je niet meer voor te bidden. Ja dus, want allemaal zijn we vatbaar voor misleiding, verkeerde leer. Allemaal. En wat zegt hij hier? Nacht en dag. Bidt hij voor hen. Nou, als je een studietje gaat maken over wat Paulus bidt in gemeenten, dan verbaast het je gewoon dat wij daar vandaag niet voor bidden. Colossense 1. Ik bid dat jullie mogen worden vervuld met de rechte kennis van zijn wil. Dat is zijn geopenbare wil rondom Christus. Epaphras heb ik geloof ik wel daaronder gezet. Hem onderaan. Die man die zag dat zijn broeders en zusters ook gevaar liepen. Hoewel ze een vast geloof hadden, staat er in Colossense. Ze hadden orde en vastheid. Maar wat zegt hij? U groet Epaphras, die een van u is, een slaaf van Christus Jezus, die altijd voor u strijdt in de gebeden dat u mag vaststaan. Zie je dat? Volmaakt en volle verzekerd in de hele wil van God. Dat betekent de hele geopenbaarde waarheid rondom zijn raadsbesluit. De tijd waarin wij nu leven, wat hij nu aan het doen is. Maar we worden voortdurend afgetrokken van hem. Daar gaat hij, hè?
Ja.
Toch nog gehaald. We worden voortdurend afgetrokken van de Heer Jezus. We worden niet eens door. Ik was helemaal met haar rein geweten, volkomen in die wereld. En ik had niet door dat ik fout zat. Totaal niet. Nou, tenslotte, laatste, dan gaan we stoppen. Vindt u het nog interessant? Jij moet ook zo meteen in bed natuurlijk. Hè? Het is 9:15. het laatste wat we doen is dat stukje daarboven. Want ik wil dat wel graag meegeven tenslotte. Dat deze man, deze Paulus, zag het gevaar. En hij streed voor de gemeente. Hij was nacht en dag bezig. En wat doen wij... Ja, wij zeggen ja, we bidden voor tante Piet en oom Bert. En ja, daar gaan die zo goed mee. Die heeft last van zijn rug. En, nou, allemaal goed, dat is allemaal prima. Maar bidden we ook voor dat we blijven vaststaan in de Heer. Dat we daarvoor waken. Dat we voor elkaar daarvoor bidden. Nou, dat stukje uit Handelingen 20 is het laatste wat ik dan doe. Paulus is daar, u kent het vast wel. Hij is daar op het strand daar en hij spreekt met de oudste van Efeze. En hij zegt, pas op uzelf. Aha, oudsten. Pas op uzelf. Want ja, wie worden er als eerste belaagd? Dat zijn natuurlijk de herders. En op de hele kudde. Waarin de Heilige Geest u als opzieners heeft gesteld om de gemeente van God te hoeden. Nou ja, dan komt er een heel stukje. Sla ik even over. Ik weet dat na mijn vertrek, heb je het weer, na mijn vertrek, 2 Timotheus, na mijn vertrek, mijn heengaan staat voor de deur, vrede wolven bij u zullen binnenkomen die de kudde niet sparen. En uit uzelf, is dat uit oudste of uit die gemeente? Uit de gemeente, uit uzelf, zullen mannen opstaan. Geen vrouwen, mannen. Want vrouwen mochten immers niet leren, weet je nog? Die verdraaide dingen spreken. Het zijn, Colossense 2 vers 4 zegt, overredende taal. Heel overtuigend. Dat je denkt, van, nou, als dit niet waar is, dan weet ik het ook niet meer. Maar het is verdraaid. Waarom? Om de discipel achter zichzelf af te trekken. Dat is altijd het doel. Achter hun beweging, hun leer, hun club, hun... Daarom waakt en herinnert u dat ik 3 jaar, nacht en dag, niet heb opgehouden iedereen met tranen terecht te wijzen. Het is nogal wat, hè? Nacht en dag, 3 jaar. Het is ongelooflijk. Zo ernstig zag hij het gevaar van wat er zou gebeuren. En daarom bidt hij ook hier voor Timotheus. Goed.